Ik ben Jill en je luistert nu naar de Hyped for Health podcast. Deze podcast gaat over zelfontwikkeling, mindset en kort gezegd hoe jij je volste potentieel kunt bereiken. Doorbreek patronen, elimineer beperkende gedachten, boost je zelfvertrouwen en krijg tools, tips en tricks over hoe jij je leven terug in eigen handen kunt nemen. Deze podcast gids je terug naar jezelf, zodat jij terug in je eigen kracht kunt gaan staan. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Vandaag wil ik het graag met jullie hebben over de wijsheid van je eigen lichaam, over de wijsheid diep in jezelf. En dat eigenlijk je constant de boodschappen krijgt, waardoor jij dingen in jezelf kunt helen, dingen die je moet horen om verder te kunnen met je leven, om fysieke klachten te kunnen verminderen, om naar die boodschappen te gaan luisteren en ook om ruimte te gaan maken voor die boodschappen, zodat ze ook daadwerkelijk kunnen doorkomen. Want ons lichaam is zo wijs, wij zijn zo wijs. En als wij eens meer zouden intunen met onszelf, in plaats van altijd antwoorden te zoeken buiten onszelf, dan kunnen we zoveel meer te weten komen over onszelf en kunnen we ook zoveel meer gaan verwezenlijken in ons leven. Dus daarom wil ik het vandaag met jullie daarover hebben, omdat dat voor mij ook een heel groot verschil heeft gemaakt in mijn leven en omdat ik dat nu ook, ja, omdat ik dat nu ook gewoon heel vaak doe en dat ik gewoon echt meer instem, eerst met mezelf en dan pas gaan zoeken van buitenaf. En dat heeft mij al zoveel geleverd. Ik heb daar ook een hele geschiedenis mee, maar daar ga ik jullie ook in meenemen vandaag. Ik zal beginnen met de korte geschiedenis van mezelf te vertellen over mijn lichaam durven vertrouwen of gaan kijken van oké, wat wil mijn lichaam mij op dit moment vertellen? Want als jij al langer naar mijn podcast luistert, dan heb je al een beetje een inblik gehad in mijn jeugd. En dat was niet altijd gemakkelijk. Ik heb best wel een onstabiele jeugd gehad. Met ook heel veel faalangst en hoogsensitief. En ja, niet echt gemakkelijk voor een kind. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik volledig kind kon zijn. Dat ik altijd heel veel op mijn schouders droeg wat ik niet moest dragen. Ik voelde mij ook altijd veel ouder dan mijn leeftijdsgenoten. Maar over dat stukje ga ik nu niet te hard over ingaan, want ik heb er al een hele aflevering over gemaakt. Die kunt je luisteren. Dat is de allereerste podcastaflevering. Mijn verhaal noemt die. En dan krijg je mijn hele geschiedenis, mijn hele jeugd met je mee. Maar ik wil vandaag specifiek focussen op eigenlijk de gezondheidsklachten die ik had als kind. Want sinds ik me kan herinneren, heb ik altijd wel issues gehad met mijn gezondheid. En ik geloof heel erg dat als je fysiek iets mankeert of als er fysiek iets scheelt met je gezondheid, dat dat ook altijd een weerspiegeling is van je innerlijke wezen. Dat achter iedere fysieke ziekte er ook een energetische oorzaak zit of iets wat energetisch wel meespeelt in het ontwikkelen van die ziekte. En dat is niet dat je dan die ziekte hebt gemanifesteerd. Nee, helemaal niet. Daar geloof ik ook niet echt in dat je ziektes kunt manifesteren. Maar ik geloof wel dat vastzittende energieën, vastzittende emoties, beperkende gedachten wel een stukje kunnen meespelen daarin. En dat als je dat zou aankijken, dat dat wel kan helpen in die healing van die ziekte. En dat we dan op die manier ook wel een boodschap krijgen wanneer we eigenlijk ook niet op tijd hebben geluisterd naar de signalen van ons lichaam. En daar wil ik zeker niet mensen mee aanstoten, mensen mee kwetsen, mensen mee pijnigen. Want ziektes ontstaan ook soms gewoon zomaar, weet je, we leven ook niet in een supergezond milieu. Er is heel veel vervuiling. We eten niet meer het juiste voedsel voor ons. We zijn constant met blauw licht. We zijn constant aan straling en blauw licht blootgesteld. Dus natuurlijk hebben externe factoren ook echt wel invloed op onze gezondheid. Maar ik denk ook echt dat het energetisch ook altijd wel mee kan spelen. Dus beginnende met mijn kindertijd, Ik had eigenlijk heel vaak vratten als kind. En die gingen ook gewoon niet weg. We gingen naar de dokter om die te laten bevriezen, om weg te snijden. Maar op een of andere manier gingen die nooit weg. En als die weggingen, kwamen die altijd wel terug. Dus die waren gewoon precies niet weg te krijgen. Dus van jonge leeftijd zijn we dan eens naar een gebedsgenezer geweest. En die had toen... Ik weet niet wat hem precies had gedaan, want ik was toen echt wel heel jong. Ik denk 5, 6 jaar. Kan ook vroeger zijn. Want ik heb dat ook vooral van mijn mama gehoord. Ik kan mij dat niet meer voor de geest halen, dat moment. Maar ik wist wel dat ik altijd heel veel vratten heb gehad. En die gebedsgenezer die heeft volgens mij gebeden voor mij. Een kaarsje gebrand voor mij. Maar dan had hij mij ook een stuk rauw ham of rauw spek meegegeven. Wat ik op mijn voeten moest leggen. En wanneer er iemand overleed, dan werd die spek of dat stuk rauw vlees ook mee in de grond begraven. Dus een heel raar concept. Ik weet niet of iemand er al van gehoord had. Maar dat moesten wij dus doen. En sinds dat moment zijn die vratten ook een hele lange tijd weggebleven. En dat is zo raar, want dat valt niet wetenschappelijk te verklaren. En dat was ook geen placebo, want ik was een kind. Weet je, ik was daar totaal niet mee bezig. Ik wou die vratten weg, maar ik wist echt niet wat er allemaal aan het gebeuren was rondom mij, omdat ik gewoon dat bewustzijn nog niet had. Dus ja, dat is toch heel... chic als je daarbij nadenkt dat ook intentie en energie zoveel invloed kunnen hebben op het al dan niet oplossen van iets. Of dat dat gewoon invloed heeft op de persoon zelf. Ik heb ook net opgezocht, want daar geloof ik ook echt in, tot, zoals ik al zeg, dat iedere fysieke klacht ook wel iets energetisch of iets spiritueel wilt meegeven. En ik had opgezocht wat dat... bij vratten waren. En bij vratten is dat heel vaak niet durven zijn wie je bent, jezelf verstoppen, jezelf schamen voor jezelf, je gevoelens niet durven uiten, geen ruimte durven innemen. En eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk, was dat heel duidelijk waar ik toen al als kind door aan het gaan was. Want ik kan me niet herinneren dat ik ooit een heel zelfzeker kind ben geweest. Ik heb altijd een beetje getwijfeld zo, gewoon aan wie ik was. En omdat ik mij ook zo anders voelde en er was wel altijd iets met mij. Dat was die boodschap van die vratten. Er staat ook angst voor de dood, angst voor eenzaamheid, angst voor verstoting. En dat is ook wat ik heel lang heb ervaren en waar ik soms ook, wat soms ook nog naar boven komt bij mezelf. En we zullen wat verder op de tijdlijn springen, maar ik heb wel nog sinds die vratten toen weg waren, heb ik die wel nog een paar keer gehad toen ik ouder werd. Dus ja, pak tot ik ongeveer 10 was of zo, toen zo die tweede opstoot kwam. Ook in een periode dat ik faalangstig was en heel hard twijfelde aan mezelf. En ook, ik denk iets later dan die periode, ben ik toen bij een soort van energetisch therapeut geweest, die bezig was met vorige levens. En die had mij dan teruggebracht naar een vorig leven. En ik zei toch net, die angst van die verstoting, dat kwam heel hard naar voren in dat vorig leven. In een vorig leven was ik ooit verstoten geweest door mijn community, door mijn dorpsgenoten, omdat ik toen met healing bezig was. En dat was in de tijd van de heksen, dus dat was not done. Dus was ik verstoten geweest en werd ik eigenlijk zo... Ja, vroeger werd je verstoten uit die community, dus leefde je eigenlijk zo een beetje op de rand en werd je heel eenzaam. Dus die angst van eenzaamheid, die angst voor de dood, die angst voor verstoting, is niet een angst van dit leven, maar dat is een angst van vele levens geleden. Dat is een beetje de rode draad in al mijn levens geweest. Voor dat levensverhaal van een vorig leven had ze mij ook teruggebracht naar een nog vorig leven. En in dat vorig leven was ik een slang. Mijn mama was ook een slang. En toen ben ik afgescheiden geraakt van mijn mama. En toen heb ik ook heel veel angst ervaren. Dus dat was ook weer een vorig leven waar ik weer heel veel angst heb ervaren. Heel veel eenzaamheid en u gewoon echt alleen voelen. Dus ik ben me daar heel erg bewust van. Dat dat een angst is wat ik ook in dit leven mag gaan aankijken. Of dat ik in dit leven waarschijnlijk ook wel met angst te kampen ga hebben. En dat heb ik ook al gehad. Maar ik probeer daar nu van op een andere manier op te kijken. En ook het proberen te helen in dit leven. Die angst voor afstoting. En mij gewoon te omringen met mensen. Mij te laten omringen met mensen. En ook te zien tot die angst niet per se iets is wat bij mij hoort. Dat dat niet mijn identiteit is. Dat dat niet is hoe ik geboren ben. Dat is gewoon iets wat energetisch bij mij speelt. En wat ik hopelijk in dit leven mag gaan overstijgen. Dat hoop ik echt dat ik dat in dit leven kan doen. Maar ik denk dat ik wel op de goede weg ben. Doorlopend van die angst. Als kind was ik dus altijd een heel angstig kind. Ik heb ook heel veel jaren last gehad van mijn nieren. Ik heb heel lang in bed geplast en het is heel moeilijk nog altijd een beetje om dat te zeggen, omdat ik daar heel veel leed van heb gehad. Ik zeg dat ook niet tegen mensen, dus het is raar dat ik dat hier nu wel zeg. Maar ik vind dat wel belangrijk om daar een beetje awareness of bewustzijn rond te creëren. Zeker voor ouders die misschien ook dat probleem hebben bij hun kind, waarbij niks helpt, waarbij je al naar 10.000 dokters bent gegaan en die zeggen van het zit in het hoofd. Het zit niet in het hoofd. Weet je, dat bij mij was dat bedplassen ook weer een uiting van die angst. En bij ons in de familie is dat ook echt wel een familietrauma, die angst. Dus dat is niet iets alleen van mij. Dat is echt iets wat een rode draad gewoon in heel onze familiekant. Want ik was niet de enigste die last had van bedplassen. Dat wordt echt al generatie op generatie. Dat wordt precies doorgegeven, omdat die angst nog altijd niet geheeld is in onze familietijdlijn. Dus daar heb ik ook heel hard mee gezeten. En nieren, dat is ook zo de plek waar angst wordt opgeslagen. Dus het is echt niet gek dat ik als kind last had van mijn nieren, last had van dat bedplassen, omdat die angst gewoon in dat orgaan zit opgeslagen. Heel veel emoties die kunt je linken aan een bepaald orgaan. En bij nieren is dat dus angst. En na die regressietherapieën of na die... Ja, dat noemt regressietherapie als je terug naar je vorige levens gaat, is dat ook echt ineens opgehouden. Omdat ik precies dan die oorzaak kon voelen. Omdat ik dan eindelijk wist van, weet je, het ligt niet aan mij. Ik ben niet gek, het zit niet in mijn hoofd. Maar ineens vielen alle puzzelstukjes samen. En op dat moment was ik daar nog niet zo bewust mee bezig. Want ik was toen echt pas op het punt van mijn spirituele ontwikkeling. Ik was daar dus allemaal nog niet zo bewust mee bezig om ook zo, zo gezegd die knop bewust om te draaien. Nee, dat is gewoon gebeurd door gewoon die vorige levens terug te gaan ervaren. Om terug ook die pijn te kunnen plaatsen in het grotere plaatje. Tot je eens gaat uitzoomen in plaats van altijd zo hard op jezelf in te zoomen en te denken van er is iets mis met mij. Er moet iets mis met mij zijn. Want waarom heb ik dit? Want ik weet niet als mensen die dat luisteren hier ervaring mee hebben met bedplassen, maar dat is echt iets super, super kwetsbaar, super, super schaamtevol. Omdat je gewoon heel veel niet kunt doen als kind. Omdat je eigenlijk al zoveel zorgen op je schouders draagt. Want je kunt 1 niet goed slapen 's nachts, omdat je wilt zorgen dat je droog blijft en niet wilt wakker worden in nattigheid. Dat is gewoon echt niet tof als kind om dat te ervaren. En de invloed dat dat heeft op je sociale leven. Je durft niet bij vriendinnen te gaan slapen. Want dan moet je een pamper aandoen of dan moet je gewoon heel de nacht wakker blijven. Dus dat is een immense invloed wat dat op je heeft. Dus dat heeft mij ook heel veel pijn bezorgd in mijn kindertijd. En dat heeft er ook bij meegedragen tot ik ook steeds angstiger werd en steeds onzelfzekerder werd, omdat dat stukje ook zo hard meespeelde. Dat heeft mij ook heel veel trauma's bezorgd. En daar heb ik heel lange tijd over moeten doen om ook dat stukje van mijzelf te aanvaarden, totdat gewoon iets was wat ik moest doormaken. Wat ik hopelijk heb kunnen helen voor mijn bloedlijn, voor mijn familielijn, tot mijn kinderen dat niet meer moeten gaan ervaren. Tot ik hopelijk die angst kan helen wat daar op lichamelijk niveau speelt. En dat is een heel sterk voorbeeld van wat ik bedoel. Dat je lichaam je signalen geeft. En dat je daar mocht gaan naar luisteren. Dat je mocht gaan kijken van, oké, wat zou mij dit willen zeggen? Wat speelt hier nu echt? Want de dokters die kunnen je heel vaak een medische verklaring geven voor dingen. Maar ook heel vaak niet. En dan gaat je aan jezelf twijfelen. Gaat je denken dat dat in je hoofd zit. Maar heel vaak is dat iets wat energetisch meespeelt. Iets waar je jezelf helemaal niet bewust van bent. Iets van vorige levens. Iets van, dat kan van alles zijn wat meespeelt. Maar je lichaam is dan hetgene wat de symptomen naar buiten brengt. En daarom is het zo belangrijk om daar bewust van te worden. Tot je lichaam gewoon constant met u aan het communiceren is. Nu op latere leeftijd, ik denk dat ik nu ongeveer 2 jaar weet dat ik de auto-immuunziekte Hashimoto heb. Daarvoor heb ik ook bijnieruitputting gehad, dus AK-burn-out. Dus ik heb een zeer verzwakt immuunsysteem gehad. Ik denk dat dat nu op dit moment wel beter is. Maar ook niet gek dat ik net Hashimoto heb ontwikkeld. Wat is Hashimoto? Hashimoto is eigenlijk de ziekte van de schildklier waarbij je eigen afweersysteem zich gaat richten tegen je eigen schildkliercellen, waardoor die cellen dus ook kapot gaan en je schildklier geleidelijk aan langzamer gaat werken en steeds minder dat schildklierhormoon gaat aanmaken, waardoor je eigenlijk een te traag werkende schildklier gaat krijgen. En ik weet niet als je van buiten weet waar de schildklier ligt, maar de schildklier ligt eigenlijk aan de voorzijde van de hals en juist onder je adamsappel. Dus je keelgebied, je keelchakra. Dat is de chakra waarmee je dat overeenkomt. En dat is echt iets waar ik jaren mee heb gestruggeld. Ik kon mijn ruimte niet innemen, zoals ik eerder al heb gezegd. Ik vond het moeilijk om mijn waarheid te spreken, want ik was ook altijd degene die mij stilhield, mij op de achtergrond hield. Nogmaals, mensen die mijn eerste podcast hebben geluisterd, die weten dat ik een stiefmoeder heb gehad, waarbij ik en mijn zus wij ons heel klein moesten houden, ons moesten inhouden, ieder woord moesten inslikken, we konden onszelf gewoon niet zijn. Dus het is dan ook niet gek, omdat ik jaren dat niet heb gedaan, jaren mijn woorden heb ingeslikt, jaren mezelf heb klein gehouden, tot die schildklier nu aan het opspelen is. Omdat die zoiets heeft van, en nu gaat jij je waarheid spreken. Want dat is ook iets wat ik dan de laatste jaren heel bewust aan het doen ben. Gewoon mijn waarheid te spreken. Misschien is dat niet de waarheid van iemand anders, misschien trapt je iemand voor de voeten, misschien kwetst je iemand door je waarheid te spreken, maar ik ga mijn waarheid spreken. En dat is zo bevrijdend voor mij om dat gewoon te doen, dat op een respectvolle manier ook te doen, op een manier die voor mij past en goed voelt, en dat gewoon eruit te laten, zodat ik dat niet meer zit in te slikken, omdat ik dat jaren heb gedaan. Dus nu doe ik dat gewoon. En dat is nog altijd een uitdaging voor mij, want online kan ik dat bijvoorbeeld heel goed. Deze podcast maken gaat mij heel goed af, omdat ik niet in rechtstreeks contact sta met iemand. Maar wanneer ik rechtstreeks in contact sta met iemand, is dat soms wel nog moeilijk om in waarheid te gaan spreken. Omdat ik nog altijd zo'n beetje in mij heb zitten van, ik mag niet te veel zijn, ik mag niet te veel ruimte innemen. Mensen moeten mij leuk blijven vinden. Dus dat is soms nog wel een uitdaging om dat ook echt in het echt te blijven doen. Ook wel is dat oncomfortabel, ofwel voelt dat niet zo fijn voor mij. Ik weet dat ik dat ook moet doen, tot dat iets is wat ik moet leren in dit leven. Om gewoon mijn ruimte in te nemen en mijn waarheid te spreken, ongeacht wat anderen daarvan vinden. Maar dat ik zelf moet stoppen mijn woorden in te slikken. En gelukkig sta ik nog maar in het allerbeginstadia van Hashimoto. En ik geloof ook dat ik dat wel ga kunnen omkeren als ik mijn waarheid ga blijven spreken en door mijn voeding ook aan te passen. Maar ik geloof wel heel sterk dat dat een les is wat ik hieruit moet leren. En door ook altijd te gaan kijken van oké, ik zit hiermee, wat zou mij dat willen zeggen? Dat zorgt er ook voor dat je je kracht ook terug gaat nemen, tot je ook jezelf terug uit die slachtofferrol haalt. Dat je gaat kijken van oké, wat kan ik er zelf aan doen? Wat kan ik zelf eraan bijdragen? En daar wil ik ook niet bij zeggen dat je altijd je sterk moet voordoen, je sterk moet voelen als je met een ziekte zit. Want dat is ook gewoon niet fijn. Hè. Je moet je daar niet om draaien, een ziekte hebben of ziek zijn. Dat is niet fijn en dat is ook niet je schuld. Dus je mag je daar ook soms echt wel kut over voelen. En je moet ook niet altijd zitten kijken van oké, wat schuilt hierachter? Er zijn momenten dat je dat kunt doen en er zijn ook momenten dat het gewoon... Dat je ook gewoon mag laten verzorgen en dat je ook gewoon mag laten dragen. Dus dat wil ik er echt wel bij gezegd hebben. Tot ziek zijn maakt niet uit. Dat is altijd kut. Dat is altijd kut. Als je daar nu een les uit kunt leren of niet, het is altijd kut om niet optimaal te kunnen functioneren. En daarom is het ook belangrijk om gewoon goed voor je lichaam te zorgen. En om al goed in connectie te blijven staan met je lichaam. Want dat is iets wat we ook heel vaak vergeten in tijden van vandaag. Dat wij gewoon vanuit ons hoofd gaan leven en die connectie eigenlijk al heel vroeg verliezen met ons lichaam. En het is belangrijk om in je lichaam te blijven, om ook die boodschappen tijdig door te krijgen, zodat je dat ook nog kunt vermijden tot dat iets erger wordt. Als je weet dat je met een heel sterk minderwaardigheidscomplex zit, kijk dat nu al aan. Probeer daar iets mee te doen, zodat zich dat niet fysiek hoeft te manifesteren. Tot je dat gewoon in de kern eigenlijk al kunt smoren. En dat is net zo mooi als je die verbinding met je lichaam kunt aangaan. Tot je echt al heel op tijd op de hoogte bent van wat er met je lichaam speelt, wat er vast zit in je lichaam en waar je iets mee mocht gaan doen. Dat is op zich eigenlijk al heel helend. En dat is zelfhealing wat je al kunt doen voordat er iets daadwerkelijk moet zijn wat er geheeld moet worden. Als je gewoon weet van, weet je, mijn zelfbeeld is niet goed. Oké, dan gaan we daar iets aan doen. Dan gaan we ervoor zorgen dat ik wat liever voor mezelf ga zijn. Dan ga ik ervoor zorgen dat ik mezelf ga complimenteren. En dat ik ga focussen op alle dingen die ik goed vind aan mezelf. Alle dingen die er al zijn en niet alle dingen die ik mis. En dat ik mezelf naar waarde ga schatten. Dat ik mezelf op de eerste plaats ga zetten. Dat kun je gewoon al doen. Daarvoor moet er niks zich manifesteren. Het is heel belangrijk dat je ook leert omgaan op een gezonde manier met emoties, zodat die energie van emoties ook niet vast blijft zitten in je systeem. Want als je naar het Engels woord kijkt, emotion, E is energy, motion, in beweging, energie in beweging. Dus een emotie is niet meer of minder dan een energie dat in beweging is. En een energie moet ook in beweging blijven. Het is niet de bedoeling dat die gaat vastzitten in ons lichaam. Maar een energie kan alleen maar in beweging blijven als we daar ook ruimte voor geven. Ruimte om te doorvoelen. Ruimte om het even aan te kijken, even ermee te zitten, even te laten razen door je systeem en daarna ook gewoon los te laten. Dus ook niet over-identificeren met een emotie. Een emotie blijven willen vasthouden. Dat kan zowel met negatieve of negatief, ik gebruik het woord negatief niet graag, kan met moeilijke emoties zijn, zoals woede, verdriet, kan kunnen met leuke emoties zijn, zoals blijheid, dat je te hard vastgrijpt aan een bepaalde emotie, omdat je dat ook een bepaald iets teruggeeft. Maar het is ook belangrijk dat je dat ook durft loslaten, dat je niet van emotie naar emotie leeft en je emotie zo lang mogelijk wilt rukken. Nee, laat dat komen en laat dat ook weer gaan. Het is niet nodig dat er energie blijft vastzitten in ons lichaam. Ook niet die aangename energie. Alles mag komen en ook weer gaan. Zo houden we ons systeem ook gewoon proper. Ik had het net al over angst wat vastgehouden wordt in uw nieren. Maar bijvoorbeeld ook bij de lever. De lever houdt de emotie woede vast. Dus als je merkt dat je heel veel woede hebt in je systeem zitten, of dat je moeite hebt met het uiten van woede, kan het zijn dat je last krijgt van je lever. Maar ook sommige mensen die bijvoorbeeld aanleg hebben tot verslavingen, die kunnen ook sneller naar dan verdovende middelen gaan grijpen om die woede ook op die manier uit te laten. Maar natuurlijk werkt dat niet op die manier. Dat is geen gezonde coping om met die woede om te gaan. Je zult dan ook heel vaak merken dat die mensen dan ook heel boos worden als ze alcohol hebben gedronken, omdat die woede een manier zoekt om eruit te gaan. Maar op die manier gaat dat niet volledig uit je systeem, omdat je ook je lever gaat blijven beschadigen door die alcohol. De galblaas bijvoorbeeld is een orgaan wat te maken heeft met controle. Dus als je moeite hebt met controle loslaten, of als je alles onder controle wilt houden, dat je alles in het micromanagen bent, dan kan het zijn dat je problemen ervaart met je galblaas. Dus dan is ook weer gaan kijken van oké, waar, op welke gebieden in mijn leven hou ik controle en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat meer ga loslaten, dat ik mezelf gewoon meer ga overgeven aan het leven. Want uiteindelijk, we hebben geen controle. We mogen ons gewoon overgeven aan de flow van het leven. De longen, dat is het orgaan wat heel veel verdriet vasthoudt. Zo'n heel zwaar, drukkend gevoel op je borst precies, als je moeite hebt met je emoties uiten, met verdriet te uiten, dat je misschien de overtuiging hebt van ik mag niet wenen, ik moet mij sterk houden. Dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld kortademig bent, of dat je astma hebt of andere longgerelateerde problemen hebt, of dat je gewoon moeite hebt met diep in- en uit te ademen, omdat er eigenlijk heel veel energie vastzit, die verdrietenergie vastzit op je longen. De alvleesklier is een orgaan wat heel veel te maken heeft met anxiety. Dus dat is niet echt angst. Anxiety is een moeilijk woord wat je moeilijk kunt vertalen in het Nederlands. Ik ga eens opzoeken als ik dat intik. Anxiety vertaling, wat er dan uitkomt. Ongerustheid, ja, inderdaad, ongerustheid. Ja, zo bezorgdheid. En ook de alvleesklier heeft ook te maken met zo spijt. Spijt wat er vastgehouden wordt in je systeem. Dus op die manier kunnen er dingen vanuit je alvleesklier ook weer opspelen. Dingen die te maken hebben met je alvleesklier. Dan de mild. De mild is het orgaan wat ook weer zo die bezorgdheid vooral houdt. Net gelijk een beetje die pancreas of die alvleesklier, maar dan die alvleesklier is meer gericht op spijt, terwijl de mild eigenlijk meer gericht is op zo'n beetje blijven hangen in het verleden, zo dwellen on the past, zo een beetje daarin blijven hangen, zo'n beetje dat romantiseren van het verleden en liever in het verleden willen zitten dan in het heden. Dus dat is een iets andere betekenis of iets andere connotatie dan de alvleesklier. Het hart houdt dan veel meer pijn vast. Pijn of ja, eigenlijk alles wat met hartpijn te maken heeft, dat houdt het hart vast. Dus dan kun je ook weer merken dat je bijvoorbeeld onregelmatige hartslag hebt, als je bepaalde dingen nog niet hebt verwerkt, of heel veel pijn hebt gehad in het verleden, wat je ook nog geen plekje hebt kunnen geven, of wat je nog niet hebt door kunnen voelen, wat eigenlijk opgeslagen zit in dat hartorgaan energetisch. Dat zijn zo even de belangrijkste organen gehighlight. Naast organen kun je je lichaam eigenlijk ook splitsen in twee delen. De rechterkant van je lichaam en de linkerkant van je lichaam. De linkerkant van je lichaam is eigenlijk vrouwelijke energie. De vrouwelijke kant van je lichaam. Je rechterkant is de mannelijke energie. De mannelijke kant van je lichaam. En ik heb het al eens over vrouwelijke en mannelijke energie gehad. Dat heeft niks te maken met gender, maar gewoon de oerenergieën die we beide in ons hebben. Die vrouwelijke energie is een heel flowende energie. Een energie van overgave, een beetje passiviteit, mysterie, seksueel, sensueel. Dus echt meer zo een soort van onderdanige energie, van overgave, van gewoon overgeven aan het leven, aan de flow van het leven. Die mannelijke energie is een heel andere soort energie. Dat is meer een heel groundende energie, een heel stabiele energie, een heel daadkrachtige energie. Dus eigenlijk echt die tegenhanger van die vrouwelijke energie. De mannelijke energie is zo de dragende energie, de dominante energie die als je een hele bijvoorbeeld archetype van een Romeinse god neemt, zo die hele sterke energie, daar vergelijk ik het altijd mee. Dus echt zo dat archetype van een beetje de krijger, zo weet je, u kunnen laten dragen. Dat is zo die mannelijke energie. Dus dat is die vrouwelijke en die mannelijke energie. Zoals ik al heb gezegd, de linkerkant van uw lichaam is de vrouwelijke energiekant. En je kunt ook bijvoorbeeld opmerken als die linkerkant misschien een beetje stroef voelt of als je altijd zo problemen hebt aan je linkerkant van je lichaam, altijd wondjes of blauwe plekken hebt aan de linkerkant van je lichaam, tot je eens jezelf mocht afvragen van sta ik op dit moment in touch met mijn vrouwelijke energie? Zet ik mijn vrouwelijke energie genoeg in? Of zet ik misschien meer in mijn mannelijke energie? Hoe kan ik dat misschien meer gaan balanceren? Of op welke gebieden in mijn leven moet ik die vrouwelijke energie meer gaan inzetten? Want het is duidelijk dat die kant van mijn lichaam precies aandacht vraagt. Datzelfde kun je dus ook doen met de mannelijke kant van je lichaam, met je rechterkant. Als je merkt dat die kant precies trekt, of ook weer dat er spanningen in zitten, dat je zelf weer hetzelfde mag gaan afvragen, maar dan ingevuld met mannelijke energie. Op welke domeinen in mijn leven moet ik meer in mijn kracht gaan staan? Moet ik actie gaan ondernemen? Waar in mijn leven mag ik voor meer stabiliteit gaan zorgen? Je lichaam zal het u wel vertellen als jij even de tijd neemt om in te tunen met je lichaam en echt te gaan voelen van oké, hoe voelt mijn lichaam op dit moment? Is er iets wat aandacht nodig heeft? Welke kant heeft aandacht nodig? Welke soort energie mag ik gaan inzetten? Hoe kan ik alles gaan balanceren? Dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. Meer gaan intunen met je lichaam. En je lichaam zal wel vertellen waar het nood aan heeft. En dat is zo mooi, dat jij alle antwoorden al in je hebt, maar dat je even gewoon de tijd moet nemen om ook in te tunen en te vertrouwen op wat er naar boven komt. Als jij tijdens meditatie bijvoorbeeld jezelf die vragen stelt en je voelt dat er precies iets gaande is in uw buikstreek, tot je eens gaan intunen van oké, wat zit daar? Wat hou ik daar misschien nog vast? En hoe kan ik dat gaan loslaten? Dat is een van de krachtigste self-healing dat je kunt doen. Die energie op die manier loslaten. Want dat is ook wat ik doe wanneer ik energy healing geef. Ik ga ook mij afstemmen op uw energiesysteem, op uw lichaam, en gaan kijken van oké, waar zit er energie vast? Waar zit er een soort van blokkade? Wat zorgt ervoor dat die energie niet kan vrij doorstromen, uw eigen levensenergie? En dat ga ik dan ook weer meegeven aan u, zodat jij daar ook iets mee kunt gaan doen. Want wat ik doe bij energy healing, ik geef heel veel energie naar u toe. Ik stuur heel veel energie naar u toe. Wat die blokkade al kan opheffen, ofwel gedeeltelijk ofwel helemaal, dat hangt er een beetje van af. Maar dan is het ook wel belangrijk dat jij je verantwoordelijkheid gaat nemen en dat jij ook aanpassingen in je leven gaat doen, zodat die blokkade ook niet meer constant gaat terugkomen. Want als jij daar zelf niks voor gaat doen en die blokkade is opgeheven, dan gaat dat binnen no time ook weer terug zijn. En dat mag niet de bedoeling zijn. Dus dat is ook een soort van... Ja, energy healing is ook een manier om wijsheid en helderheid te krijgen over je eigen lichaam. Want waarschijnlijk, hetgeen wat ik je teruggeef, zult je waarschijnlijk ook wel gevoeld hebben, maar waard je misschien niet zo bewust van dat dat zo'n grote rol met je speelt? Of heb je dat een beetje aan de kant geduwd? Dan is het goed om het van iemand anders te horen, dat je denkt van oké, daar mag ik mee aan de slag gaan. Want je kunt je ook inbeelden, stel, jij houdt heel veel woede vast in je lever. Uw eigen levensenergie kan dan niet fatsoenlijk doorstromen, omdat die gewoon constant op die blokkade van die woede ze gaat opstoten. Dus dan kan dat gewoon niet vrij doorstromen, waardoor je ook heel vaak uitgeput gaat voelen, vermoeid gaat voelen, of gewoon niet helemaal in tune gaat voelen met jezelf, gewoon omdat die levensenergie niet kan doorstromen. Dus zo hangt dat allemaal zo hard samen. En eens als je dat plaatje gaat zien, gaat je dat zoveel kracht geven, omdat je weet van, oké, ik kan daar zelf ook iets mee doen. Ik moet altijd niet leunen op iemand anders om dat voor mij te gaan fixen. Je mocht je laten helpen. Je mag dat echt wel doen. Dus laat je ook wel dragen wanneer je voelt van, oké, ik wil dit niet alleen dragen of ik kan dit niet alleen dragen. Maar het is gewoon fijn om te weten van, ik ken mijn lichaam, ik ken de symptomen, ik weet wat er speelt. Zodat je ook niet aan jezelf moet gaan twijfelen, aan je eigen ervaring moet gaan twijfelen. Want dat is zo... Oh, dat is zo een ja, ik heb een woord in mijn hoofd, maar dat is volgens mij geen woord. Zo ontkrachtigend gevoel van, het zit allemaal in mijn hoofd, ik beeld het me in. Nee, dat is helemaal niet waar. Als jij voelt dat er iets is met je lichaam, dan is er iets met je lichaam. En dat kan geen enkele arts voor u gaan zeggen in uw plek. Als jij iets voelt, dan is het er. Maar dan heb je misschien nog niet de juiste persoon tegengekomen om de vinger op de wonden te leggen van oké, dat is misschien waarmee je zit. En misschien kun je dat ook voor jezelf gaan doen om gewoon die verbinding terug met je lichaam aan te gaan gaan. Dus ga meer in je lichaam zitten en je zult zoveel meer te weten komen over jezelf. Zoveel meer wat er eigenlijk speelt, waar je misschien niet altijd bewust van waart. Dus zie je lichaam echt als je bondgenoot. Dat is ook je doel om het leven te gaan ervaren. Dat is ook je grootste doel om te gaan helen. En daarom wil ik deze podcastaflevering maken, om dat jullie mee te geven, om jullie wat meer mee te nemen in die wondere wereld van je lichaam. En ik hoop dat jullie heel veel hebben gehad aan deze podcastaflevering. Als je er iets aan hebt gehad, deel het alsjeblieft met mensen waarvan je denkt van, weet je, die zouden daar ook iets aan kunnen hebben. Deel het met zoveel mogelijk mensen. Deel het via je Instagram story. En ja, dan zie ik u heel graag in een volgende podcast. En heel erg bedankt om weer te luisteren naar deze kwetsbare podcast, of een kwetsbaardere podcast dan ik had gepland. Maar ik voel dat ik dat wel mag gaan delen, omdat ik weet dat er mensen zijn die met hetzelfde zitten of hebben gezeten, en dat ik die schaamte ook mag doorbreken. Dat die schaamte er helemaal niet moet zijn en dat je gewoon mocht voelen dat je niet alleen bent. Oké, dan zie ik jullie in een volgende podcastaflevering. Doei!